Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Op donderdagavond vergadert de kerkenraad. Op vrijdagmorgen is er gebedskring en vrijdagavond de JV. En u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij. Tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We staan vanavond, naar aanleiding van zondag 16 van de catechisme, stil bij de begrafenis van de Heer Jezus, de begrafenis van de Heer Jezus en wat dat voor ons betekent. En daarom zullen we psalmen zingen die gaan over het graf. En we zingen nu van psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 89, vers 19. Na de geloofsbelijdenis zingen we van psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel, dat wil zeggen, omdat al hun glans met hen in het graf vergaat. Dat zijn de goddelozen. Maar na de dood is het leven mij bereid. Dat gaat over de gelovigen. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. 49, vers 6. nadat we eerst met elkaar het geloof beleden hebben met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijke geloof. En een ieder van u spreekt in zijn hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen samen de Heere vragen om een zegen over deze dienst. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, het is de tweede keer op deze zondag dat de deuren van uw huis open stonden en dat wij weer op mochten gaan. Dat wij weer de kerktelefoon of de tablet mochten opstarten om opnieuw te luisteren naar uw woord. Heere, wat is dat een machtig iets, dat u dat telkens weer geeft. En dat is ook al iets wat al eeuwen door met de kerk meegaat. Zelfs in de tijd dat de zondag nog niet een rustdag was, maatschappelijk gezien, waren het de eerste christenen toch al die voor en na hun werk op uw opstandingsdag samenkwamen. Om met elkaar de dingen van uw koninkrijk te beluisteren en te bespreken. Om tot u te bidden en met elkaar uw naam te belijden. En wij mogen zo met het voorgeslacht die traditie voortzetten en onze plaats weer innemen en luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. En Heere, dan bleek ook deze dag weer dat u ons al voor bent gegaan. Dat u alle dingen in gereedheid gebracht heeft. Als vanavond het onderwerp van bespreking is het graf van de Heer Jezus, heeft u zelfs de voorzang er al op aan laten sluiten. Waar we mochten zingen dat u de God bent die op onze klacht ons wil genezen, onze smart wil verzachten. Dat u ons als het ware uit het graf weer hebt opgevoerd en het leven heeft geschonken. Zo mogen we dat al merken, Heere, dat in zo'n voorzang wat elke zondag weer een nieuw, of elke dienst weer een psalm erbij op is. Volgende week psalm 31 en 32. Het is niet door ons gepland, maar door u gepland. Waarin we al op een klein beetje mogen zien, als we het opmerken, dat u ons op het oog heeft en dat u voor ons een boodschap heeft. Ja, een boodschap die klinkt vanuit een plaats waar het normaal doodstil is. Het graf. Ja, Heere, onze graven die zijn doodstil. Daar spreken wij niet meer. Ja, misschien hoogstens nog als er een tekst, een boodschap op de grafsteen staat. Maar uw graf, Heer Jezus, verkondigt ons een rijk evangelie. En daar mogen we vanavond weer bij stilstaan. En we bidden u, Heere, of u ons in dat evangelie wil bemoedigen, wil vertroosten, ons hart wil verlevendigen. Ja, Heere, als het toch kon zijn dat wij bij uw graf zelf levend gemaakt worden. Omdat we tot geloof komen in degene die voor ons gestorven en begraven is. Heer Jezus, wilt u zo de boodschap zegenen? En wilt u zelf hier door uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn? Want dat belooft u toch, dat daar waar het woord open gaat, dat u daar zelf bent. Heer, u laat het zien in de geschiedenis dat u uw kinderen inderdaad als uit de dood weer op doet staan. Dat geldt toch ook in het bijzonder van uw volk Israël. Toen daar in de vorige eeuw de staat Israël, wat voor iedereen leek alsof daar een einde aan gekomen was, dat toch weer die staat er weer is gekomen. En dat wij nu, meer dan 70 jaar later, daarvan nog steeds het wonder mogen zien dat te midden van alle vijandschap van de landen eromheen, in het bijzonder van Iran, uw volk nog een plaats heeft op deze wereldkaart, omdat u ze die erfenis, dat land beloofd heeft. En dan willen we juist in een tijd dat het voor hen heel spannend is, ook voor hen bidden, Heere. Als daar grote spanningen zijn tussen Israël en Iran en andere omliggende landen, als daar spanningen zijn vanuit Hezbollah aan de noordzijde en vanuit de Palestijnen die met hun vijandschap toch telkens weer op Israël letterlijk de pijlen gericht hebben, dan bidden wij u, Heere, wilt u dat volk, uw volk, bewaren, niet omdat zij nou zo bijzonder zijn, maar omdat u het beloofd heeft. Wilt u uw vleugelen over uw volk uitstrekken. En wij bidden nu ook voor de vijanden. We bidden nu voor de vijanden dat ze zullen inzien dat u een bijzonder plan heeft met dit volk. En dat u uit dit volk uw zoon heeft geboren laten worden. Ook voor hen. Om in te geloven. Om op de knieën voor te vallen. Ja, om hem te belijden. Wil geven, Heere, dat ook het zendingswerk zo in het Midden-Oosten gezegend zal worden, dat overal waar daar het evangelie uitgaat, dat daar geloof en bekering gevonden mag worden. We danken u ook voor alles wat daar positief lijkt te zijn, dat er steeds meer landen, ook in het Midden-Oosten, banden met Israël aangaan. En tegelijkertijd, Heere, weten we dat zijn ook maar menselijke banden. En we weten dat er een tijd zal komen dat, als het ware, de wereld zal opstaan tegen uw volk. En dat uw volk zal verlossen. Heere, wil daar het bijzonder nabij zijn in het Midden-Oosten. En geef bovenal dat de Joden zullen zien wie ze gekruisigd hebben. Dat het deksel van hun gezicht af zal gaan. En dat ze mogen zien dat Jezus Christus ook voor hen gekruisigd, gestorven en begraven is. En de poorten van de hel verbroken heeft voor een ieder die in hem gelooft. Heere, wil zo ons nabij zijn vanavond. En ons geven dat we een heerlijk uur met elkaar mogen hebben. Dat het evangelie weer op een nieuwe, frisse manier ons hart mag bereiken. En dat we als gezegende mensen hier naar buiten mogen gaan. En dan bidden we in het bijzonder voor hen, die op wat voor manier ook met het graf en met de dood geconfronteerd worden. Misschien doordat we in rouw zijn en een tijd geleden aan het graf hebben gestaan. Misschien wel als we een boodschap hebben gekregen. Bereid uw huis, want u zult sterven. Misschien dat we in onzekerheid zijn of een geliefde er over een maand, over 2 maanden, over 6 maanden nog wel zal zijn. Heere, zoek ons dan op met uw woord en geef ons, juist als we voor ons gevoel de dood in de ogen kijken, dat we door de dood heen u mogen zien die ons voorgegaan bent, Heer Jezus. Voorgegaan het graf in, opdat er een geopende deur zal zijn. En het graf de deur is naar de hemel, voor een ieder die u volgt. Wees ons zo nabij, gedenk ons in het spreken, in het luisteren, en geef ons alles wat we daarbij nodig hebben. Dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. We hebben vanavond 2 schriftlezingen, gemeente. De eerste vindt u in Johannes 19. En de woorden die in Johannes 19 beschreven staan, die komen ook aan bod in Psalm 34, vers 10. Dus na de eerste schriftlezing in Johannes 19 gaan we Psalm 34, het 10e vers zingen. En daarna lezen we de 2e schriftlezing in Romeinen 6. Maar we gaan eerst dus Johannes 19, vers 30 tot en met 42 lezen. De begrafenis van de Heer Jezus. Daarna Psalm 34, vers 10. En daarna Romeinen 6. Johannes 19, en dan lezen we vanaf het 30e vers. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij: het is volbracht. En het hoofd buigend gaf hij de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun beenderen zouden gebroken worden en zij weggenomen worden. En de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren. Maar komende tot Jezus, toen zij zagen dat hij al gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij, wat hij zegt, dat het waar is. Opdat ook u geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schriftplaats: zij zullen zien in wie zij gestoken hebben. En daarna, Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt in het verborgen om de vrezen van de Joden, hij bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. En dan, hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die 's nachts tot Jezus eerst gekomen was. En hij bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond aan gewicht. En zij namen dan het lichaam van Jezus, bonden het in linnen doeken met de specerijen, zoals de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in die plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. Daar legden zij Jezus, om de voorbereiding van de Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing, zoals gezegd, Romeinen 6 en daarvan de eerste 14 versen. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14, waar Paulus ons uitlegt wat het graf van de Heer Jezus, de begrafenis van de Heer Jezus voor ons betekent. Romeinen 6, vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, zodat de genade meer worden? Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Of weet u niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid van het leven wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking aan zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking aan zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat wil zeggen, die is rechtens vrij van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, die opgewekt is uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode voor God. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, dat u wel voor de zonde dood bent, maar voor God levend bent in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam. En stel uw leden niet aan de zonde tot wapens der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezingen. We gaan ons voorbereiden op de prediking met de psalm die gaat over de opstanding die Petrus ook aanhaalt op de Pinksterdag met de uitleg van het evangelie, psalm 16. Psalm 16, en waarvan zingen we vers 1, 5 en 6. Psalm 16, vers 1, 5 en 6. We zingen straks na de prediking van Psalm 30 het zevende vers. Zou in de kuil het ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof en van uw redding zingen. Psalm 30 vers 7. Na het amen op de prediking. Aan de orde is vanavond zondag 16 van de catechismus. Daar worden 5 vragen gesteld. In zondag 16. Waarom heeft Christus, is de eerste vraag, vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Vraag 41 vraagt dan, maar waarom is hij dan begraven? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Maar wat verkrijgen wij nog meer voor een nut uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar dat wij onszelf aan hem tot een offer der dankbaarheid opofferen. En waarom volgt daar dan nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij geheel vertroosten kan dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, zijn smarten, zijn verschrikking en de helse kwellingen waarin hij in zijn ganse lijden, maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover de catechismus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de dood en het graf, dat zijn nou niet bepaald onderwerpen waar we het graag over hebben met elkaar. Nadenken over je sterven en alles wat rond dat sterven geregeld moet worden. Het kan zijn dat je heel jong bent en denkt, dat duurt allemaal nog zo lang, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Het kan zijn dat je een hele verdrietige aanleiding hebt om het erover te moeten hebben. Bijvoorbeeld een ernstige ziekte. Of als er iemand plotseling in je omgeving overleden is. Het is belangrijk, helemaal als je kinderen hebt, die de begrafenis heel anders voor zich zien en wat, hoe dat allemaal daar gaat, is het heel belangrijk om het dingen op papier te zetten. En het vooral vooraf te bespreken. Al is het geen onderwerp dat je graag bespreekt met elkaar, want het bepaalt ons bij het einde van ons leven en de eindigheid van ons leven. Nou is het zo dat elk evangelie, alle 4 besteden aandacht aan de begrafenis van de Heer Jezus. Ja, ook de geloofsbelijdenis bespreekt de begrafenis. Onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Waarom is dat? Het sterven en de begrafenis van de Heer Jezus is belangrijk. De Bijbel legt er de nadruk op. Niet alleen op het feit van de begrafenis van de Heer Jezus, dat doen de evangelieën, maar ook de betekenis van de begrafenis, dat doet Romeinen 6. En voor wie in Christus gelooft, heeft de begrafenis van Christus een hele rijke boodschap. De begrafenis van Christus leert ons om anders naar onze eigen begrafenis te kijken. Ja, ook naar ons eigen leven. En daarom staan we vandaag, naar aanleiding van zondag 16, stil bij het graf van de Heer Jezus. En het thema is: het graf van Christus bepaalt ons in de eerste plaats bij het einde van zijn vernedering. Het graf van Christus bepaalt ons bij het einde van zijn vernedering. Maar ook, de tweede plaats, bij het begin van zijn verhoging. In de derde plaats, het graf van Christus bepaalt ons bij het beginpunt van onze opstanding. En in de vierde plaats bepaalt het graf van Christus ons bij het beginsel van onze heiliging. Het graf van Christus bepaalt ons bij het einde van zijn vernedering, het begin van zijn verhoging, het beginpunt van onze opstanding en het beginsel van onze heiliging. Dus allereerst het einde van Christus' vernedering. De Bijbel en de evangeliën, vooral die tekenen de levensweg van de Heer Jezus als een weg van vernedering. Eerder hebben we daar al eens bij stilgestaan in een van de leerdiensten bij Filippenzen 2. Waar Paulus zegt, die vernedering, daarin, die schetst hij daar helemaal in Filippenzen 2. Als hij zegt, Christus die hoewel hij in de gestalte van God was, dit niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, heeft zichzelf vernederd. Heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Aan de mensen gelijk geworden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf nog dieper vernederd. Maar want hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Nou jongeren, de geloofsbelijdenis die we elke zondag belijden, die volgt diezelfde weg van vernedering. Ik geloof in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, onze Heere. Dat is wie Jezus is, zijn identiteit. En dan begint de vernedering, allereerst die ontvangenis uit de Heilige Geest. De Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde, legde zijn goddelijke heerlijkheid af. En werd door de Heilige Geest in de baarmoeder van de Heer Jezus ontvangen. Dat is als het ware de eerste stap van de vernedering van de Heer Jezus. En de tweede is geboren uit de maagd Maria. Vanuit die veiligheid van Maria's buik wordt hij geboren op de wereld. En wordt hij zichtbaar voor de wereld. De gestalte van het God gelijk zijn heeft hij afgelegd. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, een slaaf aangenomen. Hij werd niet als een alleen als schepsel geboren, maar ook nog als een heel laag schepsel, de zoon van een dienstmaagd. Een slavinnetje. De tweede stap van zijn vernedering. Nog een derde stap, hij heeft pijn. Hij heeft verdriet, heeft moeite gehad. Dat had hij in de heerlijkheid niet in de hemel. Maar hij is één geworden, daar koos hij voor, één geworden met al ons lijden. En hij heeft vijandschap ondervonden, we hebben het gehoord de vorige keer. Hij is uitgescholden, geschopt, geslagen. De derde stap van zijn vernedering, zijn lijden. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Vierde stap, hij is gekruisigd. Want ze hebben hem de allerergste dood laten sterven die je maar kan verzinnen. Een afschuwelijke dood die ook nog eens door God vervloekt is. Vervloekt is een ieder die hangt aan het hout. Het loon van de zonde moest hij dragen. Vervloekt aan het kruis, de vierde stap van de vernedering. En de vijfde stap is dat hij gestorven is. Hij heeft niet alleen geleden aan het kruis, hij heeft daar met zijn leven betaald. Dat is de vijfde stap van de vernedering. Jongeren, zie je hoe de geloofsbelijdenis die vernedering van de Heer Jezus uittekent. En die vernedering, dat deed hij voor ons. Voor jou en voor mij. Ontvangen, geboren, geleden, gekruisigd en gestorven. Zo vernederde hij zich voor ons en onze zonden. Maar wanneer vindt nou de omslag plaats? Wanneer gaat de stappen nou weer omhoog? Naar de verheerlijking van Christus, dat is een strikvraag. Dus let op, we zijn geneigd om te zeggen, dat begint bij zijn opstanding. De omslag is zijn opstanding, dat is de eerste stap van zijn verhoging. Als hij de dood overwonnen heeft. Maar gemeente, dat is niet zo. Johannes 19, wat we gelezen hebben, laat dat duidelijk zien. Want wat gebeurt er als de Heer Jezus gestorven is? Hij roept het uit, het is volbracht. En wat gebeurt er dan? Dan komen de Joden om het lichaam van de kruiselingen te vragen, want ze willen niet dat het op de Sabbat, dat ze op de Sabbat die lichamen aan de kruizen blijven hangen. En daarom gaan ze naar Pilatus, of hij niet kan zorgen dat die lichamen van het kruis afgenomen worden. En ze hebben daar hun redenen voor, want het zou een verschrikkelijke verontreiniging zijn van deze grote Sabbat, de Sabbat van het Pascha, als die lichamen daar blijven hangen. Dat is heel opmerkelijk, want wat gebeurde er normaal met mensen die gekruisigd werden? Die lichamen bleven soms dagenlang hangen. Het kon dagen duren voordat iemand die aan het kruis hing uiteindelijk stierf. Kruisiging is een vrede en trage dood. En die lichamen die lieten ze gerust hangen. En uiteindelijk werden ze er een keer afgehaald en werden ze gegooid in het dal van Ben Hinnom. Dat is de vuilnisbelt van Jeruzalem waar het vuur altijd brandt. Waar het afval gebracht wordt, maar waar ook de lichamen van kruiselingen verbrand werden. Dat zou normaal gesproken met de Heer Jezus gebeurd zijn. Dagenlang aan het kruis en uiteindelijk zonder enige vorm van begrafenis op de vuilnisbelt gegooid worden en gecremeerd worden. Wat een vernedering zou dat geweest zijn. Maar die vernedering is de Heer Jezus bespaard gebleven. Dankzij de Joden. Die niet wilden dat hun land verontreinigd werd. En ook dankzij Jozef van Arimathea. Want niet alleen de Joden maken hun opwachting bij Pilatus. Ook Jozef van Arimathea. Hij was waarschijnlijk een lid van het Sanhedrin, maar had niet ingestemd met de dood van de Heer Jezus. En hij was ook een discipel, een rijke discipel, een aanzienlijk man die een eigen graf kon betalen. Een heel familiegraf zelfs heeft laten uithouwen in een rots buiten Jeruzalem. Hij vraagt Pilatus om Jezus' lichaam, zodat hij dat lichaam kan begraven samen met Nicodemus. En zo komt alles samen. Jozef krijgt het lichaam, zijn graf is vlak bij de heuvel Golgotha. En daar krijgt de Heer Jezus een plaats, het lichaam van de Heer Jezus, in een nieuw graf. Waarom wordt dit allemaal zo uitgebreid beschreven in de evangelie? Waarom krijgt Jezus onverwacht toch een begrafenis? Ja, een begrafenis zoals een rijk man begraven zou worden. Zelfs met een aanzienlijke hoeveelheid specerijen die alleen rijke mensen konden betalen. Dat gebeurt omdat er in zijn leven een schriftwoord in vervulling moest gaan. Het schriftwoord van Jesaja 53. In Jesaja 53 zien we datzelfde, die vernedering van de Heer Jezus wordt daar getekend. Als daar staat als van dezelfde geëist werd toen het hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij, de Heer Jezus, ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. En om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en nu komt het. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. In Jesaja 53, diezelfde vernedering van de lijdende knecht van de Heere, van de Heer Jezus. Een diepe weg van lijden en vernedering wordt daar getekend. Maar er vindt ineens een omslag plaats in het 9e vers. Precies op het punt van zijn begrafenis. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Waarom? Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Gemeente, God de Vader heeft ervoor gezorgd dat de vernedering van zijn zoon geen moment langer duurde dan dat voor ons nodig was. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het begin van zijn verheerlijking. Geen moment langer vernederd dan nodig voor onze zaligheid, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Omdat in zijn mond geen bedrog gevonden is. Daarom heeft God ervoor gezorgd dat hij onverwacht toch een begrafenis kreeg. Niet in het dal van Ben Hinnom. Dat zou de verwachte begrafenis, voor zover je van een begrafenis kan spreken, zijn geweest. Waar de lichamen van criminelen met vuur verbrand worden. Maar God waakt over het lichaam van zijn zoon en zorgt dat de profetie van Jesaja in vervulling gaat. En dat is de eerste stap van zijn verhoging die al plaatsvindt voor zijn opstanding. Jazeker, het is vernederend dat de Heer Jezus überhaupt begraven moest worden. Hoe kan de Zoon van God begraven worden? Ja, hij is wel begraven geworden. Maar zijn lichaam heeft geen verderf gezien. God staat niet toe dat de vernedering van de Heer Jezus 1 seconde langer duurt dan nodig. En ook Filippenzen 2 laat dat zien, hè. Het 8e vers, dat de vernedering eindigde bij de kruisdood. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, zegt Paulus, tot de dood des kruises. Daarom zei Jezus ook aan het kruis, het is volbracht. Ja, maar dominee, u zei dat de 12 artikelen van de belijdenis het ook laten zien, die omslag. Maar de begrafenis, dan gaat de weg toch nog een stap verder naar beneden. Want er staat toch, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en dan komt nog nedergedaald ter helle. Hoe zit dat dan? Betekent dat dan dat niet waar is, dat nedergedaald ter helle? Jawel, dat is wel waar. En de eerste versie van die in 170 na Christus op schrift gesteld is van de geloofsbelijdenis, daar staan die woorden nedergedaald ter helle nog niet in. Het is een latere toevoeging in de geloofsbelijdenis. Hij is nedergedaald ter helle, daar is geen misverstand over, maar dat is niet na zijn dood geweest. De Heer Jezus is nedergedaald ter helle toen God al zijn toorn op hem heeft uitgestort. Aan het kruis, in die 3 uur durende duisternis, toen leefde de Heere nog. Hij hing aan het kruis en daar aan het kruis heeft hij de diepste nood van de hel ervaren toen hij het uitriep. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En Jezus is na zijn dood niet naar de hel gegaan. Daar ben ik van overtuigd, want wat zegt de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis? Heden zal u met mij in het paradijs zijn. Vandaag ben ik nog met je, ben jij nog met mij in het paradijs. Jezus verwacht dus zelf dat hij na zijn overlijden in het paradijs is. Ja, en nog een argument waarom de Heer Jezus niet na zijn dood volgens mij vast naar de hel gegaan is. Het laatste kruiswoord, daar zegt de Heer Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De Heer Jezus geeft zijn geest over aan zijn Vader. En we kunnen met Calvijn zeggen over de geloofsbelijdenis, dat nedergedaald ter helle, dat er wel in hoort, maar dat je eigenlijk de geloofsbelijdenis van volgorde moet veranderen. Calvijn zegt, je moet het zo doen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven, en begraven. Want in zijn begrafenis zien we de eerste lichtpuntjes van zijn opstanding al gloren. Daar begint als het ware al de schaduw van de opstandingsmorgen vooruit te gaan. Want de profeet zei, hij is in het graf van de rijken gelegd, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En daar heeft de Heere zelf door zijn voorzienigheid voor gezorgd. De Joden die het lichaam niet aan het kruis wilde laten hangen op de Sabbat. Jozef van Arimathea, die het allemaal niet eens was met de gang van zaken en hem toch een begrafenis wilde geven. En Nicodemus, die hem die rijke specerijen kwam brengen. Er wordt al een klein beetje zichtbaar bij het graf van Christus van de opstanding op de 3e dag. En dat brengt ons bij de 3e gedachte. Het begin van onze opstanding. Het begint voor u en voor jou dat wonder van de begrafenis van de Heer Jezus al op te lichten. Het lichaam van de Heer Jezus lag in het graf. Jazeker. Maar er was daar iets bijzonders met zijn lichaam aan de hand. Waar Petrus van getuigt op de Pinksterdag. En Petrus zegt op de Pinksterdag, dat lichaam van de Heer Jezus is in het graf niet gaan ontbinden. Dat lichaam is niet aan verval onderhevig geworden, want dat lichaam is heilig. Hij citeert daarbij Psalm 16, waar we gezongen hebben. God zal het lichaam van zijn heilige niet vergeten. En heel nuchter zegt Petrus daarbij op de Pinksterdag: David die heeft die psalm gedicht, maar David die is onder ons. Zijn graf ligt hier vandaag op de dag nog bij ons. Dus het kan niet over David gaan. Nee, het gaat vooruit naar de Messias, wijst het. God heeft het lichaam van de Heer Jezus in het graf niet verlaten. God heeft het lichaam van de Heer Jezus in het graf geen ontbinding laten zien. Nee, zegt Petrus, het was niet mogelijk dat zijn lichaam door de dood werd vastgehouden. Niet het lichaam werd ontbonden, maar de weeën van de dood werden door Christus in het graf ontbonden. Dat is een boodschap. Het lichaam van de Heer Jezus heeft geen verderf gezien, maar is in heerlijkheid opgestaan, precies het tegenovergestelde. En dat is het geheim van onze hoop. Christus is de eerstgeborene uit de doden, daar beginnen we elke dienst mee, met die belijdenis. Dat wordt elke zondag beleden. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat betekent, hij is de eerste die uit de doden opstond met een verheerlijk lichaam. De eerstgeborene, dat betekent er volgt een tweede, een derde, een vierde, een 2000ste, een 8 miljoenste. Ja, alle doden die in het geloof in Christus gestorven en begraven zijn, die zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. Ursinus, een van de opstellers van de catechismes, die zegt het heel mooi. Hij zegt, Christus is begraven en daarmee heeft hij ons graf geheiligd. Want wij gaan met onze zondige lichaam het graf in. Maar dat zondige lichaam wordt door Christus geheiligd, want hij ging ons voor en hij ging in onze plaats het graf in, om ons ook voor te kunnen gaan in de opstanding. Zodat het graf geen eindpunt meer is, maar het beginpunt. Het beginpunt van de heerlijkheid. Het beginpunt van onze zalige opstanding. Net zoals we dat zien bij het lichaam van Christus in het graf. Die heeft daar gelegen in afwachting op de opstandingsdag, de derde dag. Nou, zo zal ons lichaam in het graf liggen tot aan onze opstandingsdag, als we die opstanding verwachten. Het graf is door Christus begrafenis niet een eindpunt, maar een beginpunt, een doorgang geworden. Een wachtkamer waar ons lichaam wacht op de dag der opstanding, op de jongste morgen. Als onze geest weer verenigd wordt met ons verheerlijkte lichaam. Gemeente, wat zit er een boodschap, een rijke boodschap in die begrafenis van de Heer Jezus? En dat zorgt er ook voor dat het spreken over onze begrafenis misschien wel verdrietig is, maar dat de angel daaruit gaat. Want dat is niet ons eindpunt. Maar dat is een nieuw begin. Het begin van een nieuw begin wat komen gaat. En dan is de gang naar het graf wel droevig, jazeker. Maar het is tegelijk, misschien met tranen in het gezicht, een gang met de hoop in het hart. Omdat we gaan zaaien. We zaaien het lichaam tot de dag van, van de opstanding. Zo mag je het graf beleven. Ja, zo beleeft een christen het graf. Dat is een akker waar lichamen gezaaid zijn tot het eeuwige leven. Laat dat een troost zijn voor wie het gevoel heeft dat hij de dood in de ogen moet zien. Laat dat een troost zijn voor degene die bij een open graf stond. Laat dat een troost zijn voor wie weet, binnenkort moet ik die gang maken. In de kist. Of achter de kist aan. In het geloof mogen we weten, Christus heeft het graf geheiligd. Hij ging ons voor het graf in. Hij ging ons voor door het graf heen naar de opstanding. En gemeente, dan weer eens bij de vierde gedachte. Christus' graf is het beginsel van onze heiliging. Dan komen we bij Romeinen 6. Want hiermee is nog niet alles gezegd. Romeinen 6, daar gaat Paulus nog een stuk verder. Daar gaat hij in op de betekenis van het graf van Christus, niet alleen voor het einde van ons leven, maar voor het hier en nu. En Paulus zegt dan in vers 4... Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven. Door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. Tot heerlijkheid van de Vader. Alzo wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden. Wij zijn dan met hem begraven. Door de doop in de dood. U die gelooft, u bent geestelijk bezien al begraven met Christus. En die realiteit werd tijdens uw doop al uitgebeeld. Daarom vind ik het mooiste, eigenlijk ook een doop door onderdompeling. Omdat je daar als het ware in het watergraf ingaat en er weer uitkomt. Goed, dat kunnen we niet doen in de kerk. Ik denk dat menig moeder die dat ziet gebeuren met haar kindje, de adem inhoudt, gaat dat allemaal wel goed, houdt die hem wel goed vast. Maar goed, houd het beeld maar eens voor ogen. Misschien hebt u het wel eens gezien, dat onderdompelen, ondergaan in de dood van Christus en in de nieuwheid van het leven, weer uit het water opkomen. Met Christus begraven zijn. Dat is uiteindelijk iets om blij over te zijn. Want Paulus die zegt, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden. Paulus laat hier zien, het graf van Christus is niet alleen maar een troost voor als we gaan sterven. Er zit een boodschap in voor vandaag. In de doop zijn wij begraven met Christus. Wij waren in de slavernij van de zonde. Wij verdienden het loon van de zonde, de dood. Maar uit die slavernij van de zonde zijn wij verlost doordat Christus die slavernij van de dood verbroken heeft. De zonde heerst niet meer in ons lichaam. Vers 6 zegt, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. En dat dienen dat duidt op als slaaf de zonde dienen. Toen u tot geloof kwam is er iets gebeurd in uw leven, zegt Paulus. U bent met Christus gestorven en dat betekent dat de heerschappij van de zonde is verbroken. Zonde is voor de christen geen noodzaak meer. Want je bent geen slaaf van de zonde meer. De zonde is niet je meester meer. Wie is wel je meester geworden? Wie is de Heere in je leven? De Heer Jezus. En daarom is het ook zo dwaas om te denken dat nadat je tot geloof bent gekomen, dat je gewoon door kan gaan met blijven zondigen. Want ja, als ik zondig, wordt de genade groter, daar begint het hoofdstuk mee. Nee, dan zegt Paulus, wie is je meester? Is dat de zonde of is dat de Heere? Ja, maar dominee, we zondigen toch nog. Hoe kan je dan zeggen dat je de zonde niet meer dient? Ja, we zondigen nog. Maar hoe komt dat? Dat komt omdat we de realiteit van de dood, van het graf en van de opstanding van de Heer Jezus in ons leven niet toepassen. Hoe pas je dat dan toe? Hoe kan ik nou de dood en het graf en de opstanding van de Heer Jezus in mijn eigen leven morgen, maandagochtend toepassen? Wat zegt Paulus in Romeinen 6 vers 11? Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat u wel voor de zonde dood bent, maar voor God levend bent in Christus Jezus onze Heer. Wat bedoelt hij daarmee? Paulus zegt, je moet telkens weer toepassen, als de zonde op de loer ligt, jezelf eraan herinneren, ik ben dood voor de zonde. Daar leef ik niet meer voor. Mijn oude mens, die is gestorven met Christus. Die is begraven in het graf met Christus. En ik ben opgestaan in een nieuw leven door Christus, met Christus. Om niet meer de zonde te dienen, maar om Christus te dienen. Dus als je op dat kruispunt staat, dat de verleiding om te zondigen op de loer zit, op de loer ligt, bedenk je jezelf, maar ik ben met Christus gestorven en begraven. Dus ik ga mijn lichaam, mijn leden, zegt Paulus in vers 12, niet meer ter beschikking stellen aan de zonde. Dat is het nieuwe van het christelijke leven. Ik leef nu voor God, om hem te dienen. En zo wordt de begrafenis van Christus het beginsel, dat wil zeggen het principe achter onze heiligmaking. Zoals we vanmorgen hoorden, dat in de onmogelijkheid wij denken aan de opstanding van Christus. Voor God is alles mogelijk. Zo denken we in de strijd tegen de zonde, aan de dood en aan het graf van de Heer Jezus. Maar Christus is gestorven, de zonde heeft geen vat meer op hem en dus ook niet meer op mij. En daar je keuzes door laten bepalen. Telkens weer bedenken, mijn lichaam staat niet meer ten dienste aan de zonde. Mijn lichaam is een werktuig, een wapen, zegt de Statenvertaling, van de gerechtigheid. Met Christus gestorven, de zonde heerst niet meer over mij. Met Christus opgestaan om in een nieuw leven te wandelen. Het beginsel van onze heiligmaking. Gemeente, wat dienen wij een machtige God. Als we deze waarheden tot ons door laten dringen. Wat is dat dan ontzagwekkend. Wat een waarheden tot ons komen vanuit het graf van de Heer Jezus. Denk u eens in het graf. Het teken van dood en verderf wordt door hem volkomen veranderd. Het is niet meer een eindpunt, maar een beginpunt. Het begin van zijn opstanding uit de doden en het begin van mijn opstanding uit de doden. In verheerlijking, waar we op de jongste dag op zullen staan, als de graven opengaan. Door Gods genade wordt de graf, wordt een begraafplaats en akker waar het lichaam gezaaid wordt. Een doorgang tot het eeuwige leven. Ja, bij het graf van Christus, daar begint vandaag al ons nieuwe leven. Als we de hand leggen op de belofte van Christus. Reken jezelf maar vast dood. Dood voor de zonde. En levend voor mij. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Heer Jezus, dank u dat u ons voorgegaan bent. Dat u die ontzaglijke weg gegaan bent die wij nooit hadden kunnen gaan. De weg van vernedering. Grote stappen nam u naar beneden. En u ging nog dieper dan wij ooit hadden kunnen gaan. Aan het kruis. Ja, die twee kruiselingen gingen ook aan het kruis. En er zijn er zoveel gekruisigd. Maar wat al die duizenden kruiselingen in het Romeinse Rijk en daarna hebben meegemaakt, is haast niets vergeleken, Heer Jezus, met wat u heeft meegemaakt toen u tot de hel bent nedergedaald, toen de toorn van God over u uitgestort werd. Dat voor u letterlijk het licht uitging, het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Dat uw Vader het gezicht van u zijn gezicht van u hebt afgewend. Dat u het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heere, die diepe vernedering ging u voor ons uit en in plaats van ons. Om daarna in het graf gelegd te worden. Om ons graf te heiligen. Tot de dag van de opstanding. O Heer Jezus, wat wonderlijk dat u dit weer in herinnering gebracht heeft van alle vier de evangelisten. Dat u gestorven bent en begraven. Blijkbaar hadden hun het ook al door dat daar iets heel bijzonders in zat. We hebben het vanavond mogen horen. Dat het licht van de opstanding al door het graf heen mag stralen. En dat wij het ook zo mogen leren en op een andere manier naar ons eigen graf mogen kijken. O Heren, en of dat nou nog ver weg is of misschien heel dichtbij. Geef ons dat die boodschap, die gedachte ons niet meer loslaat. En dat het onze grote troost is bij het naderen van de dood. Dat u volkomen uitkomst geeft. Heer, ga zo met ons mee de nieuwe week in. U weet wat er allemaal in onze agenda staat. We opgeroepen zijn voor het ziekenhuis, voor een onderzoek, voor een operatie, voor een observatie. Of op wat voor manier dan ook, iets wat we spannend vinden deze week. Gaat u met ons mee? Geef ons het stille vertrouwen dat u ons leven leidt. Wat ook op ons pad zal komen. Geef ons zo uw genade. En gedenk ons naar de rijkdom van uw genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 115, 9e vers. In het stille graf zingt niemands zere lof. 115 vers 9. Thank you. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God ontvangen, draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.